Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 102 en daarvan het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Psalm 102, het 15e vers. U zal worden voorgelezen 1 Petrus 1, de versen 13 tot en met 25. Ik herhaal 1 Petrus 1, vers 15, vers 13 tot en met vers 25.
Daarom, opschortende de lendenen, uw verstands en nuchter zijnde, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degenen die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een spiegelijks werks, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Weet nu dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver, goud, verlostheid uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem verheerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief, uit een rein hart, gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want al vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 103, de versen 8, 9 en 10. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 2 collectes en de collecten zijn bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de laatste dag van het achterliggende kalenderjaar, dat is steeds weer een dag waarin de gedachten zich ongetwijfeld vermenigvuldigen. Misschien heeft u dat ook wel. Dat u op een dag als deze zo wat rondloopt in uw huis en u samen bent gekomen in de kerk en u kijkt eens wat om u heen. Dan ziet u allemaal mensen. Jongens, meisjes, vaders, moeders. We kijken eens naar elkaar, we luisteren eens wat naar elkaar. En wat kunnen we elkaar dan eigenlijk ten diepste zeggen? Natuurlijk, we kunnen heel lang praten over de vakantie. We kunnen heel lang praten over allemaal aardse dingen waar we ons leven wellicht mee vullen. Misschien heeft u een auto gekocht in het achterliggende jaar. De ene auto kan nog sneller rijden dan de andere. En zo kunnen we onze tijd dan bezighouden met aardse dingen. De duivel vindt prima. Mag natuurlijk ook ten dele wel, gemeente, dat het met mate gebeurt. Maar wat kunnen we ons leven daar tenslotte mee vullen met dingen van mensen? En wat stelde tenslotte teleur? Misschien dat u op een dag als deze wordt teruggeleid naar uzelf. En wie bent u nou eigenlijk? En de een die heeft een goede gedachte van zichzelf. Denk eens aan de fariseer. Die man die stond voor in de tempel en die kon bidden, gemeente. De mensen vond het mooi, hij vond het zelf mooi, iedereen vond het mooi. Ik dank u dat ik niet ben, gelijk al die andere mensen. Het was een keurige man die zeker al op weg was naar de hemel. Maar God wist er verder niet veel vanaf. Achter in de tempel stond er ook een te schreeuwen. Die had niet veel meer, die had niks meer. En die schreeuwde tenslotte, o God, wees mijn zondaar genade. Daar wist God vanaf, maar die had van zichzelf niet zoveel te vertellen. Als God in je leven komt, gemeente, dan gaat het er niet om hoe kostelijk u wel niet bent en wat u allemaal niet kunt en wat u heeft en wat u bezit. Dan komt u aan de weet dat er in uzelf één grote bron van wanbedrijven huist en woont. En dat er niet één grond in uzelf te vinden is, maar dat u een grondslag moet hebben buiten uzelf. Hebben u daar vandaag ook over nagedacht, jong, oud? Hebben we nagedacht over dat kind van de krib, over die koning der koningen, over die heren der heren? Zonder die zalig maken kunt u de dood niet aandoen, kunt u de mond van de Satan niet stoppen, wordt uw geweten het zwijgen nooit opgelegd. Wat is het belangrijk om onszelf waar te nemen in de spiegel van Gods woord. En dan blijft er aan onze kant op een dag als deze alleen maar schuld over. Hebben u dat ook al geleerd? Geen enkele grond meer in uzelf. Ja, maar nee, geen enkele grond. Zullen we het onthouden? Dat leert de Heer op de leerschool van de Heilige Geest. We kunnen op een dag als deze ook nog eens even terugkijken in het achterliggende jaar. Dan zijn er ongetwijfeld in uw leven, jong, oud, hoogtepunten geweest, momenten dat u zei, zal ik nooit vergeten. Misschien heb je een diploma gehaald op school, fijn, ik wil je er van harte mee feliciteren. Maar denk erom, het is een diploma, het is voor de aarde. Je kunt ermee vooruit in de wereld, maar je kunt er niet het Koninkrijk Gods mee binnenkomen. Het zijn goede gaven, maar het is niet genoeg voor de grote eeuwigheid. Misschien heeft u in het achterliggende jaar een kindje gekregen. Wat een grote rijkdom als ons gezin mag uitbreiden. Er staat zelfs in de Bijbel, de vrouw zal zalig worden in kinderen krijgen. Dat staat in de brief van Jacobus, Nieuwe Testament, weet u. Een opdracht van de Heere om ook in onze tijd niet aan de gezinnen en te tornen en dat soort dingen. Nee, de Heere geeft ons die zegen opdat we daar met een gepaste en goede manier mee zouden omgaan. Want denk erom, er staat een boog aan de hemel, de regenboog. En God zorgt ook voor de gezinnen, ook in de 21ste eeuw. Laten we dat ook vooral niet vergeten, ook vandaag niet. Misschien is in de achterliggende jaar zo een bepaalde gebeurtenis. Misschien was u erg ziek en mocht u beter worden. Wat een ontroerende momenten zijn dat de Heere nog de middelen heeft willen zegen. Misschien zijn er ook hele droevige en hele ingrijpende momenten geweest in het achterliggende jaar. Misschien stond u bij het geopende graf van uw vader, van uw moeder, van een familielid, van uw man of van uw vrouw. Zijn momenten die je niet gauw vergeet. Zijn dingen die in je geheugen zijn gegrift. Niet alleen in het achterliggende jaar, maar misschien 2, 3, 4 jaar terug. Waar komt dat allemaal op een dag als deze weer terug? Dat je vanavond hier alleen in de bank zit. Dat je vanavond één van je kinderen moet missen. Dat je vanavond je lieve man of je lieve vrouw niet meer bij je hebt. Heb u ook dat verlangen om misschien die ander weer eens mogen ontmoeten? Of ken u dat verlangen niet? Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen waarop gerechtigheid wonen zal. Er zijn wellicht dieptepunten, er zijn hoogtepunten geweest. Maar Die dieptepunten die ons erbij bepalen dat de mens en dat ons levenshuis niet eeuwig staan zal. Een oudejaarsavonddienst is toch vooral ook nuttig om dat in herinnering te brengen en in herinnering te houden. Jong, oud, onthoud toch dat het leven kort is, de eeuwigheid aanstaande is en dat we allen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Dat zijn geen verouderde verhalen, dat zijn geen dingen die ik hier nou sta te verzinnen. Dat zijn dingen die de Heer in de Bijbel bekend maakt en die Hij leert aan al zijn kinderen, jong en oud en groot en klein. Het gaat op een eeuwigheid aan. Zul je het onthouden, jongeren, ook op de galerij beneden, het gaat op een eeuwigheid aan. We moeten God ontmoeten. En dat kan niet zoals we geboren worden. Bunyan schreef de Christenreis. En die Christenreis die begint niet in de hemel. Die Christenreis begint niet bij het kruis. Maar die Christenreis die begint in de stad des verderfs. En wat deden ze daar in de stad des verderfs? Nou, daar in de stad des verderfs, daar werd feest gevierd. Daar werd gepraat. Daar hadden de mensen het fijn en gezellig. Maar er zat één man waarvan iedereen dacht, die is niet meer goed bij zijn hoofd. Die liep de hele dag te wenen. Die liep de hele dag in zijn boek te lezen. Die man die liep maar te roepen en te schreeuwen dat die stad zou worden omgekeerd. Hij kon daar niet meer rustig leven. Hij kon daar niet meer rustig werken. De rust was hem opgezegd, want het ging naar een eeuwigheid. Er kwam een dag dat hij voor God moest verschijnen. Werd dat al realiteit in je leven, jong, oud? Jongelui, vaders, moeders, werd dat realiteit in ons leven? Dat de rust werd opgezegd in ons leven? Dat de eeuwigheid ging klemmen op ons hart? En dat we niet zo meer verder konden reizen? Dat we ons ook met een redenering, met wat godsdienst, met wat beschouwing niet meer overeind konden houden? Maar dat dat boek in onze handen werd gevonden en dat we uit zijn gegaan in het veld om één te zoeken in wiens lippen genade is uitgestort. Gemeente, jong en oud, we kunnen vele dingen in herinnering roepen. Maar dat is heel belangrijk. Dat is o zo voornaam. Wat zullen we nu vanavond eens doen? We kijken niet in de eerste plaats naar elkaar. We gaan niet in de eerste plaats op mensen zien en wat wij er nou allemaal van vinden, alhoewel dat niet onbelangrijk is. We gaan ook niet in de eerste plaats stilstaan bij wat er in de achterliggende week, hoe achterliggende jaar nou allemaal, hoe ingrijpend ook gebeurd is. We gaan vanavond voor de laatste keer stilstaan bij dat eeuwig blijvende woord van God. Bij Gods stem in een verloren wereld, bij Gods boodschap in een verloren wereld. En de tekstwoorden voor vanavond vindt u opgetekend, opgeschreven in de Bijbel. 1 Petrus 1, vers 24 en 25, waar de Zere woord aldus luidt. Want alle vlees is als gras. En alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Het gaat in deze teksten over het woord des Heren. En dan letten we in de eerste plaats op het onderwijzende, op de noodzaak van dat woord des Heren, wat de Bijbel ons dus wil leren. In de tweede plaats gaat het over dat blijvende van het woord des Heren. En in de derde plaats gaat het over de verkondiging van dat woord des Heren. Eerst is iets over dat onderwijzende en dat noodzakelijke van het woord des Heren. Want alle vlees is als gras. En wat er verder volgt in vers 24. Dat is dus onderwijs. Dat is ook zo nodig dat we dat leren. Want we zouden het ook vanavond en morgen kunnen vergeten. Dat wat hier staat, dat is de waarheid. Dat is de werkelijkheid van mijn leven, van uw leven. We zullen zo horen wat er staat. In de tweede plaats gaan we dan letten op het blijvende van het woord des Heren. Kijk maar in vers 25. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Blijf in der eeuwigheid. Ik zou zeggen, als u vanavond nou iets wilt onthouden, probeer dat dan eens te onthouden. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En als u vanavond thuis komt en je buigt je knieën en je zit vanavond met je kinderen aan tafel en je weet niks meer te bidden, zeg dan maar: Heer, en heb ik in de kerk gehoord, u hebt het in de Bijbel laten opschrijven, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Wil u mij dat ook alstublieft leren? Wil u mij daar ook kennis met goddelijk licht bestraald van geven? Wil u door dat woord ook beslag leggen op mijn leven? Het is niet belangrijk wat wij van elkaar vinden. Het is belangrijk dat dat woord Gods kracht gedaan heeft in ons leven. En dat we de onweerstaanbare kracht daarvan kennen in ons leven. Vandaar dat blijvende woord. En tenslotte, om niet moedeloos te worden, om straks de kerk niet uit te gaan met de gedachte: het zou voor mij wel niet zijn. Dat kan natuurlijk ook. Dat hoor je onder jong en oud. Ja, het zou voor mij wel niet zijn, want ik heb te veel gezonden, ik heb te lang gezonden, ik heb niet diep genoeg ontdekking ontvangen enzovoort. Ik heb er geen verstand voor, ik ben er te dom voor. Nou, dan hebben we voor u allemaal een boodschap. Maar kijk eens hoe de teksthoofdstuk besluit en wat God zelf laat opschrijven. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Kijk, dat wordt u nou verteld. Van Gods wegen. Dat de Heer daarmee naar zondige mensen nawandelt. En zegt: dat wil ik u nou eens vertellen. Dat wil ik u nou eens leren. Dat wil ik u nou eens laten horen. Wat ik tegen u te zeggen heb. Gemeente, zullen we het nog een keer herhalen. Waar het op de laatste dag van dit achterliggende jaar en aan het einde van de week over gaat. In de eerste plaats over dat woord des Heren, dat is zo nodig en zo onderwijzend. In de tweede plaats is dat woord des Heren blijvend. Onthoud dat dus, dat woord dat blijft. Als de duivel je wat wijs maakt, als de mensen je wat wijs maken, dat woord des Heren blijft. Daar kom je niet mee om. Alles wat naar dat woord niet is, het zal geen dageraad hebben, maar dat woord des Heren, het blijft in der eeuwigheid. En tenslotte, dat woord komt nou vanavond tot zondige mensen. Dat woord wordt verkondigd. Dat wordt geëvangeliseerd, staat er in de oorspronkelijke taal. En daarmee maakt de Heere nu bemoeienissen met jongens en meisjes en vaders en moeders. En hij zegt: zo de laatste keer van het zo pas begonnen jaar, wend u naar mij en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. En dan gaan we dat niet benauwd en dan gaan we dat niet op de millimeter nauwkeurig en dan gaan we er niet een heleboel afdoen. Nee, dan komt God in dat evangelie naar zondaren. En dan zegt de Heer: zondaar, u bent welkom. Zondaren zijn welkom. En de enige die u uitsluit, dat bent u zelf, zegt Thomas Boston. In een van zijn prachtige preken, zo mogen wij ook vanavond nog dat evangelie aan de harten van zondaren en zondaressen leggen, opdat het u verlegen zou maken en zeggen: Heer, zou u dat nou ook aan mij willen doen? Ook aan mij, ook aan mij. Het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Wat is dat woord des Heren? Wel, Petrus, hij schrijft aan de vreemdelingen in Klein-Azië, de vreemdelingen, kinderen Gods. De Heer heeft daar in Turkije, het huidige Turkije, toenmaals Klein-Azië, zijn kerk gebouwd. Petrus gaat die mensen daar een brief schrijven, de kinderen Gods, kleine clubjes mensen veelal. Ik las van de week een prachtig boek over de Romeinenbrief. Die grote brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, weet u wel. 16 hoofdstukken met hele Bijbelse diepe gedachten. De allervoornaamste brief in de Bijbel. En onwillekeurig hebben wij de gedachte dat er achter die grote belangrijke brief wel een kolossale gemeente in Rome zal verkeren. Misschien 2000, misschien 3000 leden. Allemaal mensen in Rome die de Heere zo nodig hebben. Nou, u vergist zich deerlijk. Weet u hoeveel mensen er waarschijnlijk in Rome de Heere vrezen, die daar samenkwamen in die gemeente van Rome? Nou, 1000 misschien. Nee, die stad, dat was een stad met 1 miljoen mensen. 1 miljoen mensen. En dat is in de oudheid een heleboel. Dat was de allergrootste stad toen in de wereld, zo 50 jaar na Christus. En weet u hoeveel mensen er toen in die kerk zaten? Ja, wij zouden de moeite er niet eens voor doen. We zouden, als ze zouden bellen: dominee, wil u een zondagje komen? Dan zouden we eigenlijk, zoals dominee ook wel denken, is dat nou wel de moeite waard om daar nou een zondag naartoe te gaan? Zo dom zitten wij nou te redeneren. Weet u hoeveel mensen dat waren waar die grote brief naartoe ging? Waarschijnlijk 100 en misschien wel minder, 80. 80 man. 60, 70, 80 man. En daar wordt nou die brief naartoe gestuurd. Want daar bouwt koning Jezus zijn kerk in dat grote Rome. Als ware een walmend nachtpitje. Nee, een sterke lamp die daar schijnt. Zo'n 50 jaar na de geboorte van de Heer Jezus. En die grote brief wordt daar naartoe gestuurd. En God heeft daar voor al door toedoen van de vervolgingen onder Nero zijn kerk gebouwd. Zo was het ook in Klein-Azië. Kleine clubjes mensen. Hier is 30, daar is 20, daar is 40. En zo bouwde de Heer in de toenmaals Turkije, Efeze enzovoort zijn kerk. Die kwamen niet samen in zulke mooie gebouwen als wij hebben. Daar mogen we blij mee zijn. Maar die kwamen samen in een kamer. Die kwamen samen onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Maar koning Jezus staat niks in de weg. Hij bouwt zijn kerk op plaatsen en op plekken waar wij dat nooit hadden verwacht. Zo gaat hij ook vandaag nog voort in zijn kerk vergaderend werk. Hij gaat voort in Nederland. Hij gaat voort in Europa. Hij gaat voort in China. Hij gaat voort in Perzië, in het huidige Iran en Irak, noem maar op. Koning Jezus is een eeuwig koning die zonder onderdanen niet zijn kan. Peter stuurt een brief naar die mensen in Klein-Azië. En als die brief dan aankomt, dan onderwijst hij eerst iets in de leer. Daar gaan de eerste 12 versen van dit eerste hoofdstuk over, over de leer die naar de godzaligheid is. En in de tweede plaats gaat dan deze brief verder over de christelijke levenswandel. En dan spoort de apostel aan tot die christelijke levenswandel. En hij zegt in het 23e vers, leest u ook maar even mee, dat nou die mensen daar in dat Klein-Azië zijn wederom geboren door het eeuwig blijvende woord van God. En dat ze uit kracht van die nieuwe geboorte in broederlijke liefde zullen wandelen. Vers 22. En dan vervolgens gaat Petrus nou iets uitleggen over dat eeuwig blijvende woord van God. En dan horen we in de eerste plaats iets over alle vlees. Wat wordt ermee bedoeld? Dat zegt Petrus in vers 24. Alle vlees, daar worden alle mensen mee bedoeld. U en ik dus. En dan wordt er in vers 24 iets verteld over wie en wat een mens uit een Adamskind geboren nou eigenlijk is. Nou, daar kunnen we een hoop over zeggen. Je hebt mannen, je hebt vrouwen, je hebt voorname mensen, je hebt minder voorname mensen, je hebt mensen die wel godsdienstig zijn en niet godsdienstig zijn. Daar gaat het allemaal niet over in onze tekst. Daar kunnen wij misschien allemaal moeite voor doen en daar kunnen wij lang over praten, maar God praat er helemaal niet over. Voor God is er eigenlijk maar één onderscheid en dat is of we in Christus geloven of niet geloven. Want buiten Christus zijn een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En gooit hij alle mensen op één hoop. Zijn wij niet beter hoor gemeente? Denk erom, zullen het nooit vergeten. We weten beter, maar we zijn het niet. En weet u wat genade is? Dan zeg je, Heer, ik kan het wel begrijpen dat u mij laat liggen. Dat ik met de wereld op één hoop lig, zegt Koolbrugge. Maar dat God nou in die hoop uit soevereine genade zondaren opraapt uit al het aards gedruis, doet naderen en zijn heilstem horen en wonen in zijn huis. En als dat is waar wordt in ons leven, vanavond nog, dan zou ik de hele wereld wel willen toeroepen dat er bij God vandaan, die God die het verloren zoekt, doen aan is voor de grootste, voor de ergste der zondaar. Vergeet dat alsjeblieft niet. Want er is een algenoegzame zaligmaker. Hij kwam om het verlorene te zoeken. Hier in onze tekst wordt ook iets gezegd over mensen, over alle vlees. Kijk maar. Alle vlees is als gras. Waar gaat het over in onze tekst? Het gaat over ons, over mijn leven, begrijp u? En dan zegt hij de Bijbel, dan zegt hij God dat mensen door de zonde vergankelijke schepselen zijn. Dat wij dus eenmaal zullen sterven. En dat we het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. Nou zegt u, dat wist ik al. Oh, wist u dat? Waarom rekent u er dan zo weinig mee? Als we bij u komen op huisbezoek. Dan vertelt u zeker wel tegen de ouderling. De ouderling, nou moet ik sterven. Ik weet niet hoe dat moet. Zou u ons dat nou eens willen vertellen hoe dat nou moet? Dan krijg je goed huisbezoek hoor. Want dan willen die broeders daar wel wat vanuit hun eigen leven over zeggen. Hoe de Heer nu in hun leven is gekomen. Hoe de Heer wil spreken door middel van dat woord. En dan mag er iets worden doorgegeven van dat woord des Heeren. Dan is het helemaal niet zo moeilijk om huisbezoek te houden. Dan is het ook niet zo moeilijk in onze gezinnen om er eens wat van te zeggen. Dat hoeft niet de hele dag. Dat hoeft ook niet alle dagen. Dat zal ook niet altijd stichten. Maar er zijn er momenten dat je tegen je kinderen zegt. Kom kinderen, luister nou eens. Hoor nou eens wat dan nodig is in je leven. En wat nou bij de Heere te krijgen is. Jongelui, horen jullie dat van je vader en moeder? Vertellen jullie ouders daar wel eens wat van? Dat wij nou op reis zijn naar een eeuwigheid. Dat we wonen in de stad des verderfs. En dat er nou een goede God is. Die daar in die stad des verderfs met zijn boodschap komt. En zegt, wend u naar mij. Dan hoor je er nooit van. Hebben jullie er geen tijd voor? Hebben er geen zin om daarnaar te luisteren? Misschien wil je vader daar wel eens wat over zeggen. Of de meester op school. Maar liever dat hij over wat anders begint. Over geld en zo, en over een auto, en over vuurwerk, noem het allemaal maar op. Veel interessanter, veel boeiender. Maar God die vraagt niet wat wij nou allemaal interessant vinden. God die zegt, wat belangrijk is voor jullie en voor mij. God die komt met een heilsboodschap bij zondige mensen. En om die heilsboodschap nou heel duidelijk te maken, gaat de Heer eerst iets vertellen over u en mij. Over ons allemaal. En wat zegt de Heer dan van ons allemaal, al het vlees van ons allemaal, dus wij hier kerkelijk. Gaat ook vanavond niet over de wereldse mensen, gaat ook niet over de mensen die in een andere kerk zitten. Gaat over ons, al het vlees. Alle mensen. Nou, die zijn als gras. En dan zegt de Heer hier in deze tekst, dat wij vergankelijke mensen zijn. Dat er dus een moment komt, dat we op een bed liggen, of dat we een ongeluk krijgen. Of dat we ziek worden, dat we sterven zullen. Dat we de stap maken uit de tijd naar de eeuwigheid. Nou, dan zijn er sommige mensen die zeggen, nou dat zie ik dan wel. Duurt nog lang in mijn leven, dominee. Ik hoop dat u dat inmiddels hebt afgeleerd. Er zijn andere mensen die zeggen, ja, een mens die is nou eenmaal zo geschapen, zo is die geëvolueerd. Dat hoort nou eenmaal bij onze natuur. Alles gaat een keer sterven. Nou, ik hoop niet dat u van dat bedrog niks wilt weten. Want dat is puur bedrog, gemeente. Dus vergankelijkheid is niet vanzelf in de wereld gekomen. De vergankelijkheid dat wij sterven moeten, dat is begonnen in het paradijs. Dat is begonnen toen wij zeiden, we hebben met God geen rekening meer. We gaan onze eigen weg wel, we luisteren wel een beetje naar de duivel. En we vinden wat de duivel vindt wel mooi. Toen kwam de vergankelijkheid, toen kwam de zondigheid in deze wereld. En het loon op de zonde is de dood. Dat staat gewoon in de Bijbel. Dus daar hoeven we heel niet lang over na te denken, want dat staat zo in de Bijbel. Ik hoop dat dat een beetje inzinkt in uw hart. En we God moeten ontmoeten dat we gaan sterven omdat wij gezondigd hebben. Ten dagen als u daarvan eet, zegt de Heer in het paradijs, in Genesis 2, zult u de dood sterven. En als God nou door genade in je leven komt, dan gaat dat wegen. Dan wordt dat een heel groot probleem. Dan zit je vanavond in de kerk en dan zeg je, Heer, dan moet ik sterven, dan kan ik helemaal niet sterven. Dan zal ik u eenmaal ontmoeten, maar dat kan niet zoals ik geboren ben. Dat is net als die christen in de christenreis toen hij daar woonde in de stad des verderfs. Die man kon daar niet blijven wonen. Die zei niet, kom laat ik nou eens een vuurvrije woning opzoeken. Laat ik nou eens buiten de stad een klein tentje neerzetten. Laat ik nou eens even verstandig nadenken en zo. Nee, hij ging in dat boek aan het lezen. Hij ging in dat boek aan het lezen. En dan gaven we geen ogenblik rust. Maar dat boek dat dreef hem uit die stad des verderfs. En toen is hij gegaan op weg. Naar dat hemelse Jeruzalem. Hij wist niet eens welke kant hij op moest. Maar er kwam een evangelist en die wegen de weg. En zo gaat ook vandaag nog, gemeente. De vergankelijkheid, de betrekkelijkheid van alle dingen. Dat we sterven moeten. En dat geldt, we zullen ze een paar dingen noemen. In de eerste plaats, want alle vlees, alle, ziet u dat staan? Alle. Nou, dat betekent dus dat het alle mensen aangaat. Jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, wereldse mensen en kerkelijke mensen. Ja, maar zegt u, ik ben nog jong. Nou, dat klopt, dat is fijn. De meeste mensen worden gemiddeld zo'n 70, 75 jaar oud. Dus u hebt als u 20 bent nog een heleboel jaar te gaan. Wie zegt dat? Hoeveel jonge mensen zijn er het afgelopen jaar gestorven? Hoeveel mensen zijn er verongelukt? Hoeveel mensen zijn er ook op jonge leeftijd omgekomen? Hebben God moeten ontmoeten? Nee, gemeente, kan ook voor u, kan vanavond zelfs nog eeuwigheid worden. Alle vlees is gras. Ja, zegt u, maar ik ben gezond, ik mankeer helemaal niks, ik hoef helemaal niet naar de dokter, ik voel ook geen pijn in mijn leven. Kun u geen ongeluk krijgen? Ja, maar zegt u, ik ben een net kerkmens, dus ik leef ook netjes en ik hoop dat het misschien toch wel goed komt met mij. Nou, dan hoop ik dat u dat eens afleert om dat te denken. Want zoals u geboren bent en zoals u leeft en u kunt praten en u kunt denken, kunt u God niet ontmoeten. Heb u dat al geleerd, gemeente, jong en oud? Ja, zegt u, ik heb dat geleerd. Waar bracht het u? Waar bracht het jou? Heeft het je in de binnenkamer gebracht? Je hebt ook mensen en die zeggen, ja, maar de Heer heeft naar mij omgegaan. Die zijn toen plotseling gaan praten en die zijn gaan redeneren. En ze wisten nog veel beter dan de dominee en dan de ouderling. Een beschouwing, een gemeente. Maar als God in je leven komt, wordt heel stil. Dan zeiden de oude mensen, broer, dan krijg je de klap naar binnen. En dan heb je niks meer met anderen te maken. Want dan wordt het heel persoonlijk. En dan moet u sterven, dan kunt u God niet meer ontmoeten. Dan zit je in de kerk en dan zeg je, oh Heer, zou het nog vanavond ook voor mij nog kunnen. Dan loop je over de wereld te schreeuwen, hoeft niemand te zien hoor. Het is niet zo dat je dan zegt, ik kan plotseling niet meer werken en zo. Een vreemde godsdienst is dat. Je hebt mensen die zeggen, ja, nou ben ik bekeerd en dan kan ik niet meer werken. Dan kan ik niet meer voor mijn gezin zorgen. Dan kan ik ook niet mijn werk niet meer doen. Dan moet ik de hele dag thuis zitten om niks van aan. Als God in je leven komt, gemeente, dan word je dubbel actief. Dan heeft je baas niks op je aan te merken. Dan aan de moeder voor de gezin zorgen, hoor, denk erom. Want dat is ook godsdienst. Want de Heer die zoekt naar waarheid in het binnenste. Dan ga je niet godsdienst beoefenen ten koste van je gezin, maar juist midden in je gezin en juist midden in je beroep. Dan kijk je ook eens naar je medereizen. Joh, nou moet er iets gebeuren in jouw leven ook en in jouw leven ook. Dan krijg je meelijden met je medereizigers naar de eeuwigheid. Snapt u dat? Of zegt u van, nou nee, dat snap ik nou zo niet. Dat zie ik ook zo niet. Ik zie dat een beetje. Alle vlees. Kijk, dan krijgt u het heel persoonlijk naar u toe hoor. En dan wordt het nood in je leven, want het is nog iets in onze tekst. Alle vlees is als gras. Petrus gebruikt hier een beeld en het haalt hij uit de profetie van Jesaja. En dan neemt hij het beeld van gras en van een bloem. Nou weten allemaal een bloem en een gras, neem een bloem. Neem een bos rozen, koop je een bos rozen bij de winkel in de Leusdenweg of de markt. En als je zo'n roos dan koopt, zo'n prachtige rode roos, je hebt net gekocht, een prachtige bloem. En je zet hem op een vaas neer, je kijkt dus de eerste dag naar, de tweede dag naar, de derde dag naar. Na een week dan is die bloem al helemaal verlept. En na 10 dagen kun je gewoon weggooien, want dan is die bloem helemaal uitgebloeid. Dood. Weet u wat er ook in dit beeld op alle mensen? En weet u, die vergankelijkheid, dat is geen misschien. Dat is ook niet twijfelachtig of zo. Dat denken wij natuurlijk wel eens. Als je zo'n roos ziet en die staat daar te bloeien op zo'n vase. De eerste dag en de tweede dag. Prachtig. Dan moet je 5 dagen later eens komen. En 10 dagen later. Er is niks meer van over. En zo is nou ons leven, gemeente. Het is op gaan blinken. Heel kort maar. En dan is het voorbij. En dat is absoluut zeker. Want dat is het tweede wat in het beeld begrepen ligt. Denk er nou om, dat is geen misschientje hoor. We kunnen wel gezond lijken. We kunnen ook wel gezond zijn. En we kunnen daar al onze aandacht aan besteden. Maar het gaat een keer voorbij. Er zitten hier verschillende mensen in de kerk die dat weten, die het gezien hebben. Er zitten ook verschillende mensen thuis mee te luisteren bij de kerktelefoon. Waarop de deur is geklopt. Geef bevel aan uw huis, want jij zult sterven. En als je erbij hebt gestaan dat je man stierf, dat je vrouw stierf, dat een kind van je stierf, dat vergeet je je leven lang niet meer. Dan wordt dat grasstengeltje afgesneden. Dan gaat die bloem verdorren. En dan grijp je dat ontzaggelijk aan. Voor het eerst en ook opnieuw. En weet u wat nou zo erg is? Wat ook zo aangrijpend is? Dat we dat dan zien. En dat we zo'n roos eens even in onze hand houden. Dat we bij een begraafplaats staan. Dat we bij een ziekbed staan wat een sterfbed wordt. Dat dat een ogenblik indruk maakt. En dan 5 dagen later, dan zijn we het bijna vergeten. En 2 weken later, dan denken we er niet meer aan. En 4 weken later, dan keren we net weer terug naar ons oude, natuurlijke bestaan. Is dat ook zo in jouw leven? Nou, dan wil de Bijbel hier vanavond ook iets zeggen. Denk erom die grasstengels en die bloemen, die verdorren. Dat is niet misschien, dat is zeker. En stap daar nou niet overheen. Leef daar nou niet aan voorbij. Maar zeg, Heere, wil u dat nou ook niet alleen in mijn hoofd, maar ook gewicht geven in mijn hart. Dat ik hier vanavond in de kerk zit. Dat ik moet sterven. En dat betekent echt waar God ontmoeten. En een God ontmoeten niet als dominee of als ouderling of als diaken of als net kerk. Nee, als schuldig zondaar. Een God ontmoeten als een schuldig zondaar, als een schuldige jongen, een schuldig meisje. Dat kan niet. Want onze God is een verterend vuur. Voelt u, dan gaat het klemmen in ons leven. Ik hoop dat het ook wat klemt zo in de laatste dag van het jaar. Want het staat toch echt in de Bijbel tot onderwijs en tot waarschuwing. En dan wil ik er tenslotte nog 1 ding bij noemen, uit de tekst. We gaan natuurlijk niet zomaar dingen zeggen die niet in de tekst staan. Steeds weer opnieuw terugkeren naar dat woord. En dat woord aan de harten van de hoorders leggen. En niks meer en niks minder. Want dat is het zwaard van de Heilige Geest. En dat zal hij gebruiken. En niks anders. En weet u wat er dan ook nog staat in dit woord? Het gras is verdord. En zijn bloem is afgevallen. Die vergankelijkheid die is algemeen. Die vergankelijkheid die is zeker. En die vergankelijkheid verdord, afgevallen. Dan heb je een mooie roos, hè. Als je nog aan die plant zit en je ziet die roos zo opkomen, die prachtige bloem. Je bent er diep van onder de in, je maakt er foto's van. Prachtig, wat is de natuur mooi. En als je die roos dan losknipt van zijn plant, dan zet je die roos 5 dagen op een vaas, dan bloeit die nog even prachtig, prachtig. En 10 dagen later verdord. En die leggen we niet op de tafel neer om daarna lang te kijken. Dan is het tenslotte, en ik bedoel dat wel eerbiedig, rommel geworden, gooi we in de afvalbak. En dan staat dat hier ook, gras verdord, die bloem is afgevallen. En weet u wat de Bijbel daar nou mee wil zeggen? Hoe diep aangrijpend en hoe diep ernstig het is. Als we dat tijdstip gaan meemaken dat wij, u en ik, God zullen ontmoeten. Dat is buitengewoon aangrijpend. En dat is buitengewoon ernstig. En denk daar nou niet gering over, jong en oud. Verdord, afgevallen. Denk niet dat u God wel kunt ontmoeten omdat u lid bent van een kerk. Denk niet, vrome dominee, dat je God wel kunt ontmoeten omdat je hier op de preekstoel staat te preken. Dat kan allemaal niet, gemeente. Dat heeft geen enkele waarde als het gaat om onze verhouding voor God. Wij maken alle dagen alleen maar schuld. Zelfs in onze allerheiligste verrichtingen ligt nog schuld. Want onze gedachten zijn niet volkomen en God eist iets volkomens. Weet u, de dood en de vergankelijkheid, het is zo diep aangrijpend. Het stelt ons allen zo schuldig, het laat ons zo diep zien, dat er buiten Christus geen enkele redding en geen enkele hoop is. Dat we in onszelf niet anders zijn dan verloren en schuldige zondaar. En kijk, dat is nou de ernst van de vergankelijkheid. We kunnen zolang we leven nog een heleboel zeggen. We kunnen zolang we leven nog een heleboel lijken. Naar het sterrenbed aanstaande en als de eeuwigheid ons komt halen, gemeente. dan blijft er van u en van mij voor God niks meer over. Dan alleen de gerechtigheid die redt van de dood. En alles buiten Christus, dat valt van ons af hoor. Je kunt er God niet mee ontmoeten. Je staat met lege handen. Heb u dat ook wel eens gehad, dat je met lege handen stond? Dat u uw vroomheid en uw bidden en uw Bijbel lezen en uw kennis en uw kunde en uw ambt en weet ik wat allemaal meer. Je kon het allemaal inleven, leg maar neer hoor. Je komt er de hemelpoort niet meer binnen. Er is maar één ding nodig, die pas getekend door het bloed van Christus. Wanneer ik het bloed zie, dan zal ik aan u voorbij gaan. Die gerechtigheid alleen, die redt van de dood. Wat is het aangrijpend als we nadenken over de vergankelijkheid en over de realiteit van ons zondige leven. Alle vlees is gras. Dan houden al onze wegen, dan houden al onze gedachten ten eenenmale op. En nu zet de Bijbel letter op. Geen punt. Je hebt wel mensen die zeggen, nou moet er maar een punt gezet worden. En dan gaan we naar huis. En dan gaan we daar eens heel goed over nadenken. En dan gaan we daar eens heel veel over praten. Nou, dan bent u net precies weer verkeerd bezig. Want wat ik nou zojuist heb gezegd, dat wordt ons verteld. Opdat we begeerig worden naar dat slot van dit hoofdstuk. Opdat we iets zouden gaan verlangen. En zouden gaan smeken naar wat de Heere vooral in dat 25e vers in deze wereld wil bekendmaken en wat hij wil vertellen. Opdat nu verloren zondaren zouden horen wat er bij God vandaan voor de grootste der zondaren te krijgen is. We gaan er eerst samen van zingen en daarna gaan we verder met onze tweede gedachte. Psalm 90, het 6e vers. Helaas het best van onze beste dagen en wat er verder volgt. Des Heren. In de eerste plaats het onderwijzen en het noodzakelijke. In de tweede plaats het blijvende van het woord des Heren. Want dan lezen we in vers 25. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dat is de genadeboodschap. Want met dat woord des Heren, onze kanttekenaar wijst daar ook op, wordt het woord van het evangelie bedoeld. Kanttekening 72. Namelijk des evangelies waarvan Jesaja in die plaats profeteert, namelijk Jesaja 40 vers 6 en 7. Maar het woord van het evangelie blijft in der eeuwigheid. En dan te midden van dat 24e vers, waar de vergankelijkheid en de verlorenheid van het hele mensdom wordt behandeld, plotseling horen we daar die boodschap van het evangelie, Gods goede boodschap van redding voor schuldige mensen. En dan mag het ons wel opvallen in onze tekst dat er van dat evangelie een paar dingen worden gezegd. Laat ik in de eerste plaats eens even de nadruk vallen op het woordje des Heren. In Jesaja daar staat het woord van onze God, maar hier staat het woord des Heren. Dat woord van Heren, dat is het oorspronkelijke taal, het Grieks kurios. En dat is weer een vertaling van het Hebreeuwse woord Yahweh of Jehovah. Dat is dus de verbondsgod. De ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de God van ja en amen die in Christus Jezus goden tot Heer en zielen tot zaligheid zijn heilsboodschap laat brengen in deze wereld. Weet u waar dat woord Heren op duidt? Dat duidt op de bron van die boodschap. En dan sta ik hier wel te preken, maar ik ben een instrument. Ik heb dat niet bedacht en dat heeft Petrus ook niet bedacht. Dat heeft God bedacht en die boodschap die gaat terug op dat eeuwig welbehagen Gods. Waar komt nu die evangelieboodschap vandaan? Gemeente, die komt niet uit uw hart. Die komt niet bij mensen vandaan. Die komt niet uit ons verduisterde verstand vandaan. Die komt uit de hemel, die komt bij God vandaan. Dat is nou soevereine, noemen we dat, vrije gunst. Dat is nou iets wat God doet, wat we helemaal niet kunnen begrijpen. Maar waar de Heere nu in zijn gunst zondaren mee nawandelt. En dat heeft hij gedaan in het Oude Testament. Dat heeft hij gedaan in het Nieuwe Testament. En dat blijft hij doen totdat de laatste van de uitverkorenen is toegebracht. Kunnen wij niet begrijpen, maar is het geen wonder dat God nou vanavond nog de moeite neemt om dat tegen jou te zeggen en tegen u te zeggen en tegen u te zeggen. Dat de hoge God van de hemel en vandaag naar zijn welbehagen tegen zondaren die vanavond zegt: ik heb u behoud op het oog. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat u zich bekeert en leeft. En dan zondert de Heer ons nou even een poosje vooraf. En zegt: u moet luisteren, vriend, dan heb ik wat te vertellen. Luister nou eens een ogenblik niet naar de Satan, luister nou eens een ogenblik niet naar wat er van binnen allemaal in u omgaat. Maar luister nou eens naar mijn woord, maar het woord des Heeren blijft in de eeuwigheid. En weet u wat een groot voorrecht is en wat een groot belangrijk punt is in de waarachtige bekering? Een hoop mensen denken dat ze dan met elkaar wat gaan praten. En deze, oh wat voel ik me toch zus. En de ander die voelt weer wat anders. En die voelt nog eens wat anders. Maar weet u wat de Heer dan leert? Dan wordt u een dwaas en een blind in uzelf. En niks meer te vertellen. Maar dan ga je luisteren in de kerk. Zeg: Heer, wil u ook wat tegen mij zeggen? Zou u nog wat tegen mij willen zeggen? Want ik ben zo blaas en zo blind in mezelf. Ik heb het zo verzonderd en zo verknoeid. Dan word je verlegen om dat spreken Gods in je leven. Heb u dat nou ook? En dat dat niet van mensen moet komen, maar van God moet komen. Dat dat nou van God komt door zijn woord. Of ken u dat helemaal niet? Vindt u het zo fijn als anderen eens wat tegen u zeggen? Oh ja, nee, dat zie ik al wel. Ja, die tranen, dat zijn van die echte tranen. Dat kun je zo wel zien. Fijn hoor, dat je zo kunt huilen en dat je zo bewogen ermee bent en... Nee, maar dat bij jou, nee, maar zo'n geloofsbelijdenis, nee, dat is prachtig, dat hoor je niet veel meer tegenwoordig. En gemeente, als de Heer in je leven komt, dan wordt het ernst, dan wordt het waarheid. Dan zoek je naar een woord van God, dan kun je zonder dat woord van God niet meer leven. En dan gaat het om dat spreken Gods in jouw leven. En de Heer spreekt door zijn woord en door zijn geest. Dan kun je soms niet begrijpen dat dat ook nog in de psalmen staat. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Dan hangt het niet meer van een dominee af. Dan hangt het ook niet meer van een mensenkind af. Gaat het uitsluitend nog om dat woord des Heeren. Dat woord des Heeren, dat doet kracht tot in de eeuwigheid. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zijn het allemaal vreemde woorden, vreemde taal voor ons. Oh, dan gaan we er ons soms aan ergeren. En dan wordt het ons te zwaar en dan wordt het ons te ingewikkeld of te oppervlakkig. Het is een volk op aarde. Die zijn verlegen om dat spreken Gods in hun leven. En buiten dat spreken Gods hebben ze geen rust voor het hol van hun voet. Het woord des Heren. Laten we in de tweede plaats eens een streepje zetten onder dat woordje woord. Het woord. Zie je dat staan met een hoofdletter? Dat is wat God zegt. Waar God zegt in Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zetten. Wat God heeft laten herhalen door de profeten Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Hosea enzovoorts. Waar God heeft laten spreken door Johannes de Doper en door Paulus. Wat God gestalte heeft gegeven in de ceremonieën van het Oude Testament. Lees zondag 6 van onze Heidelberger Catechisme. Uit het Heilige Evangelie, wat God zelf in de eerste plaats terstond na de val heeft bekendgemaakt. Maar dat woord wat vooral gestalte heeft gekregen. En dan komen we bij dat grote geheim van het evangelie. Dan kom ik bij mijn taak als dienaar van het woord. Dan kom ik bij de grote kerninhoud van heel de schrift. Dan kom ik bij hem. En mis lippen genade is uitgestort. Bij die grote zaligmaker die gewillig uit de hemel afdaalde naar deze wereld in de krib heeft gelegen. Die aan het kruis heeft gehangen. Die als een lam Gods ter slachting is geleid. En in wiens lippen genade is uitgestort. En weet u wat nou een arm hongerend volk nodig heeft? Die krachtige bediening van koning Jezus in hun leven. Als hij, als die grote herder der schapen, zich aandient als de goede herder. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Als hij wordt gepredikt in al zijn heerlijkheid en dierbaarheid. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dat woord, daar gaat het om. Want daarin zijn Gods deugden verheerlijkt. Daarin is de schuld volledig verzoend. En daarin is God aan zijn eer gekomen. En daarin alleen ontvangen zielen de zaligheid. En dan predik u aan het einde van deze dag niet anders dan die enige naam onder de hemel door de welke wij moeten zalig worden. Er is onder de hemel geen andere naam. Die zal mij verheerlijken, heeft de Heer Jezus gezegd. De Heilige Geest doet maar één ding. En dat is Christus verheerlijken. En Paulus die schrijft in de Filippenzen. Alle dingen schade en drek om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. En waar die zaligmaker gestalte krijgt. Onthoud het alsjeblieft. Daar houden we geen vrome mensen meer over. Daar komen we niet allemaal kostelijke lieden tegen. Daar komen we schuldige mensen in zichzelf tegen, die het maar niet kunnen begrijpen, dat die grote Christus naar zo een wilde omzien. Daar komen we mensen tegen, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die hunkeren naar hem, in wiens lippen genade is uitgestort, die hunkeren naar die zaligmaker, die alleen redt van de dood. Het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Zijn dat vreemde klanken in uw leven? Heb je nooit de betekenis daarvan verstaan? Nooit s'nachts wakker gelegen? Hoe dan moest met die hemelhoge schuld in uw leven? Nooit het licht in de vette zien? Nooit die gekruisigde koning leren benodigen? O, houd dan rekening ermee, gemeente, dat u God moet ontmoeten buiten hem. Hij is een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En als hij komt in de verlorenheid van uw leven, als hij komt springen op de bergen, huppelende op de heuvelen, dan brengt hij ook werkelijk waar alles mee. Dan zult u nooit vergeten, hij is gekomen, hij is nu gekomen, om zo een te zaligen die niet begrijpen kan dat God in Christus en zo een wil omzien. Dan gaat u de herders begrijpen, die bij de kribben neer zijn gevallen. Dan gaat u de wijzen uit het oosten verstaan, die dat die koning hebben groot gemaakt. En gaat u de kerk des Heren leren volgen door bezaaide en door onbezaaide wegen. Gaat alleen om hem die de schoonste is van alle mensen, kinderen. Gemeente, jong en oud, we gaan er niet langer bij stilstaan. Maar ik wil u één ding, ook voor mezelf, gemeente, voorhouden. Dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat alleen reinigt van alle zonden. En dan zegt Petrus er nog één ding bij. Dat genade wonder Gods. Dat komt uit God, uit zijn welbehagen. Dat krijgt gestalte in Christus Jezus. En dat blijft in der eeuwigheid. En wat betekent dat nou? Onze kanttekenaar wijst dan op de zaligmakende overtuiging door de Heilige Geest. Die wijst op het werk van de Heilige Geest. En dan horen wij in onze kanttekeningen onder andere dat de kanttekeningen zeggen de vernieuwende, wederbarende, zaligmakende kracht des Geestes. Hoe de Heilige Geest dus plaats maakt voor de Heer Jezus. alles afneemt wat van u en wat van de mensen is. En dan ga je ergeren. Oh, dat ben je lang niet eens met wat hier staat in de Bijbel. Oh, daar gaat u er even heel goed naar kijken. En dan worden we boos, en dan worden we woest, en dan worden we nijdig. Als God door genade in je leven komt, en er in uzelf niets meer overblijft, gemeente, dan komt de plaats voor die gezegende heiland. Dan neemt hij alle beletselen weg en dan gaat hij zichzelf verheerlijken. Dan krijgt hij een gestalte in uw leven. En dan blijft hij in der eeuwigheid. Mag ik daar wat van zeggen? Dan komt de duivel bij je en die zegt, je hebt je bedrogen, man. Blijft in der eeuwigheid. Dan zegt de koning, zou ik het zeggen en niet doen? Zou ik het spreken en niet bestendig maken? Dan mag je Satan verwijzen naar hem. Satans kop is in hem en door hem vermorzeld en door niemand anders. Dan komt de wet met zijn vloeken. En de wet die vloekt, gemeente buiten Christus, is de wet een vloek die ons de dood toe veroordeelt. Als die vloeken van de wet gaan komen, denk erom, er is maar één antwoord. Dat is die zoen en kruis verdient van Sion's eeuwige koning. Je s'nachts dan niet kunt slapen. Als de nood van je leven wordt opgebonden, verwijs naar die koning der koningen, naar die heren der heren. Want hij blijft in der eeuwigheid. Blijven, voelt u. Hij wankelt niet. Hij heeft de pers getreden. Hij heeft overwonnen. En genade is in zijn lippen uitgestort. Weet je wat geloof is? Dat is een uitgaande daad van onze ziel. En dan gaat je ziel uit naar deze koning. Nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade blijft. Als dat zondepak gaat wegen, blijft in der eeuwigheid. Bunyan, ik heb u in de kerkbode gezegd, ga dus nu niet citeren, lees het alsjeblieft eens. En als dan dat blik door het geloof wordt geslagen op die koning, dan schrijft Bunyan, en dat wil ik wel even citeren. Toen en die ontroering, zijn ogen vulden zich met tranen, want die oprechte dan tranen welden op in zijn ogen van dankbaarheid. Kijk, dat word je tot in het diepst van je bestaan vernederd. Dat hij die zalig maken kwam voor zo'n vrome goddeloze, voor zo'n een die het niet eens verdiend heeft, dat God nog naar hem omkeek. Dan krijgt dat woord van onze tekst ook zo'n waarde, want het ziet op Christus en op zijn gerechtigheid die alleen redt voor de dood. En als 9:10, nou nog één gedachte, heel kort maar. Er staat in slot nog van onze tekst, dit is het woord dat onder u verkondigd is. En dan zit u misschien vanavond in de kerk en dan zegt, nou ken ik mezelf, nu ken ik Christus niet. Dominee, dan sta ik er nog vierkant naast. Dan sta ik er nog helemaal buiten. Dan moet ik vanavond naar huis. En dan kan ik zo niet sterven. Dan kan ik God niet ontmoeten. Ik kan mijn kinderen niet onderwijzen. Ik ben geen man voor mijn vrouw en geen vrouw voor mijn man. Mijn hele leven, dat deugt niet. Er klopt helemaal niks van. Ik heb me bedrogen enzovoort enzovoort. Ik heb tot nog toe alleen maar geleefd voor mezelf. Het jaar 2011, dat ligt alweer achter ons. En ik ben nog steeds niet verlost. Wat moet men nou tegen u zeggen? Dat wel meevalt. Dat misschien nog wel meevalt. En dat u nog wel een grondje kunt vinden in uzelf. Nou, dat gaan we dus niet zeggen. Dat gaan we u ook niet aanpraten. Want alle gronden die wij zelf vinden in onszelf, gemeente, je moet ze bij de eeuwigheid weer inleveren. Weet u wat we u wel gaan vertellen? Wat hier de apostel zegt en wat hier staat in de Bijbel. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Weet u wat dat betekent? Dat de God van de hemel, dat woord verkondigen, dat betekent evangeliseren. Dat die grote God nu heeft gezegd, nou laat ik dat verkondigen. Nou laat ik dat preken voor jonge zondaren, voor oude zondaren, voor grote zondaren en voor kleine zondaren. Voor arrogante zondaren, voor harde zondaren. En dan zegt die grote God dat er bij hem vandaan doen aan is. Onbekeerde mensen, hoort u dat nou? Jong en oud, hoort u dat nou? Dat er een God in de hemel is die zegt, kom nou alsjeblieft bij mij. Er is bij uzelf geen doen aan, er is bij mensen geen doen aan, er is in uzelf geen doen aan, er is nog nooit doen aan geweest bij een mens. Er is alleen maar doen aan bij God en die God die zegt, wat onder u verkondigd is. Hebben jullie God nou al nodig gekregen? Hebben jullie God al leren manen op zijn woord? Is dat de worsteling van uw leven, de Heer? En dan zit hier zo'n onbekeerd mens in de kerk. Zou het voor hem nou nog kunnen, vanavond nog? Luister naar dat woord die mij aanroept in de nood. Die vindt mijn gunst oneindig groot. Wat onder u verkondigd is in alle duidelijkheid, in alle ernst, in alle bewogenheid, in alle aanhoudendheid. En wat we ook het komende jaar, zo de Heer, dat geven onder u zullen verkondigen. Zonde en genade, dood en leven, Adam en Christus, niks erbij en niks eraf. We gaan niet zoeken in de mens. We gaan ook niet hoog praten over de mens, ook niet over de godsdienstige mens. Want in u geen goed meer in der eeuwigheid. We zullen u prediken wat er bij God vandaan in Christus voor een goddeloos is te krijgen. En wat er in hem te vinden is. En dat hij dat nou laat prediken. Ik raad u dat gij van mij koopt. Lees Openbaringen 3. Lees dat kostelijke boek van John Flavel, Openbaringen 3 vers 20. Hoe die zaligmaker nodigt. Ik sta aan de deur en ik klop. Heb u dan die zaligmaker nooit nodig gekregen in uw leven? Dan is er vanavond nog een zaligmaker die u nawandelt en zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. U hoeft niet verloren te gaan. Er is een zaligmaker in deze wereld gekomen om het verlorene te zoeken. Ja, maar ik kan niet bidden. O, vraag dan of hij u wil leren bidden. Ja, maar ik kan niet komen. O, vraag of hij u komt ophalen. Ja, maar ik lig midden in een ruisende kuilen, modderig slijk. Nou, dat trekt hij uit met onweerstaanbare koorden van liefde. Hebben die koning dan nog nooit nodig gekregen? Jong en oud, ook op de galerij, moet je dan zo zonder God en zonder Christus straks de eeuwigheid aandoen? Vergis u alsjeblieft niet. Val voor deze God in de schuld. En zeg, Heer, zou het voor mij nog kunnen. Ik heb het verzondigd, ik heb het verzondigd. Maar zou u nou zo even willen omzien? Dan zal ik u prediken dat het bij hem vandaan kan, hoor. Dan ben u niet te oud, dan ben u niet te jong. En ik zal u ook prediken dat de allergelukkigste mensen zijn. Waar dat woord van God kracht doet in hun leven. Waar ze die God alleen maar overhouden. En in die God van zaligheid mogen eindigen. Die af en toe misschien door het geloof wel eens mogen zingen. Geloof, zei God, met diep stond, zag hij over. Laat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Zullen we niet karig spreken van deze God. Die het verlorene zoekt. En is dat nou de grote worsteling in uw leven? Als u van binnen kijkt, komt u dan alleen maar vuil en zonde tegen. Val u zelf zo tegen. Kunt u beamen wat de Heere zegt bij monden van Ezechiël, graaf maar diepe mensenkind en u zult meer gruwelen vinden? Ga vanavond over die noodzaak en die boodschap van dat woord van God. Wel, dan predik u ook weer die volkomen zalig maken. Hij wandelt u na, in hem is het te krijgen en bij hem is het te vinden. Ja, maar wat moet ik dan meebrengen? Nou, het enige wat u mee hoeft te brengen, dat is uw verlorenheid, uw reddeloosheid, uw leegheid, uw schuld. Zoals u nou werkelijk bent. Nee, niet opgepoetst en opgeknapt. Niet als een vroom en godzalig mens, niet als iemand die het allemaal keurig weet. Die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Die niks meer hebben op te knappen, maar die in hun gore vuilheid deze zaligmaker nodig hebben gekregen. Kijk, die fariseeën en die schriftgeleerden, die wisten het allemaal precies. En die hadden dus de koning van Bethlehem niet nodig. Maar er kwam ook een herder. Een twee en drie. Die zijn er bij die kribben neer gaan liggen. Zo vuil en zo lang als ze waren. Hebben ze daar gelegen bij die kribben en hebben ze daar die koning omhelst. En hebben die koning in uw leven mogen ontmoeten. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig vanuit en gij zult rust vinden voor uw zielen. Geen zalige dienst, geen heerlijker koning en geen grotere blijdschap dan om in zijn wegen te wandelen. Om zijn genade te mogen kennen, om hem achteraan te komen, dan val je zelf natuurlijk dag in dag uit alleen maar tegen. Maar die koning die blijft over. Ik voel u dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Val u alleen maar tegen. Valt de wereld tegen. Vallen mensen tegen. Maar die koning valt niet tegen, hoor. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig. Maar ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Die koning blijft dezelfde. Tot aan de laatste ademtocht toe. En straks dan had hij heel zijn kudde thuis. Dan komen die schapen één voor één in. En ik heb al meer mee geëindigd, ga ik nu ook vanavond mee eindigen. Dat die grote Bunyan dan tenslotte schrijft in zijn pelgrimsreis aan het eind. En wat je elke keer weer als je het leest tot diep ontroert. Toen kwam in mijn hart een groot verlangen. Om daar te mogen zijn. Amen. Mee dat de dienst morgen begint om 10:00. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.